Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Welkom bij Wielenflits, een podcast over wielrennen met deze week Jury Eindsen, Niels Bastiaans en ikzelf, Max Morsels. 1, 2, 3, misschien wel 4 schermen heb je dit weekend nodig om alle koersen te gaan volgen. Althans, als ze doorgaan, want in ieder geval door boerenprotesten gaat de Route del Sol voor een gedeelte niet door. En het is op dit moment nog maar de vraag of die überhaupt vrede kan gaan worden. En problemen met koersen hebben we meer gezien. Deze week alleen al in Oman, daar zo meteen meer over. Maar natuurlijk ook al als we kijken naar de podcast van vorige week, de problemen die zich opstapelen in de wielerwereld. Is het allemaal kommer en kwel? Dat zeker niet, want het is druk op de koerskalender. En we gaan één voor één alle koersen eens af welke je moet volgen en welke je misschien kunt overslaan. Dit en meer in deze aflevering van de Wielenflits podcast. Deze week een podcast die wordt opgenomen vanaf twee continenten. Jury en ik zitten in het regenachtige Nederland. En Niels, jij zit nog ver weg in de zandbak van Oman. Ook bij jou protesterende boeren gezien?
Nee, boeren niet, maar wel heel veel regen. Heel slechte omstandigheden. Eigenlijk alles wat je niet verwacht als je naar Oman komt. Heel veel ploegen die ook zelfs geen regenjasjes bij hadden. Dus we zijn hier allemaal enorm verrast.
Ja, en daardoor ook wat heel kortere etappes gekregen. Want goed, dat noemde net al in de intro. Ja, de Tour of Oman. Normaal gesproken ga je daar naartoe om 5 dagen in de zon even te trainen. Even te roderen voor de klassiekers. Maar die plannen zijn letterlijk voor een gedeelte in het water gevallen.
Ja, we zagen het eigenlijk al een beetje aankomen. Ik ben ook altijd iemand die wel een beetje zo de weersomstandigheden op voorhand checkt. En dan zag je wel zo 120 mm op één dag. Dan denk je al wel, oh shit, dat is wel echt iets wat je hier niet verwacht. En ja, alle mensen waren ook zo van, ja nee, dat kan niet. Het regent nooit in Oman. Het regent hier denk ik 4 dagen op een jaar normaal. En als het dan juist tijdens die Tour of Oman valt, is dat wel echt super jammer. Ja, het was eigenlijk tijdens één rit, maar dat we echt regen hebben gehad. Dat was tijdens de finale van de tweede etappe. Dan stonden de wegen echt meteen onder water. Want zo, ja, afvoerputjes, riolering, dat kennen ze hier eigenlijk niet. Omdat, ja, als het hier maar 4 dagen op een jaar regent.
Want dat is het probleem waarom het is afgelast. Niet zozeer dat het regent, maar gewoon dat de wegen eigenlijk rivieren zijn geworden.
Ja, zo zou je het wel kunnen zeggen. Ik denk tijdens de tweede etappe, ongeveer 10 minuten na de aankomst, want het begon eigenlijk pas te regenen in volle finale. Ik denk ongeveer 10 minuten na de aankomst stonden de wegen echt helemaal onder water. Dan hadden ze eigenlijk de rit niet meer kunnen afwerken. Nu was het al gevaarlijk. Dat is echt ook super, echt zo felle regen. Ik hoorde van heel veel renners dat ze eigenlijk zelfs in Europa nog nooit zoiets hadden meegemaakt. Zo'n felle regen op zo'n korte tijd. Het werd dan ook wel wat gevaarlijk, vond iedereen. Uiteindelijk ook niet te veel valpartijen gebeurd, wat dan wel goed was. Maar ja, die regen die stond daar dan. Je merkte ook als je daarna met de auto naar huis ging, dat ja, je kon er bijna niet door. Hè. Dat kwam tot boven de wielen stond de regen. Dus zo moesten we dan naar het hotel gaan. Het was echt heel gek. Ik had ook zelf nog nooit zoiets meegemaakt. En blijkbaar is dus de normale regenval dat ze hier op 1 jaar hebben, was zelfs in op 1 uur gevallen nu. Dus dat was eigenlijk het hele probleem. Waardoor ze dan eigenlijk de dagen nadien ook altijd de route nog moesten aanpassen. Maar dat is hier blijkbaar heel simpel. Ze hebben dan gewoon gezegd, we gaan heel de dagen over autostrades rijden. De route werd dan wel iets saaier, moet ik zeggen. Er was niet zo heel veel te zien. Het was gewoon puur rechtdoor autostrade, omdat ze door de wegen waar ze normaal gingen rijden, het water bleef daar zelfs nu nog 4-5 dagen later, staat er nog altijd water
op de wegen. Heeft er geen kans om weg te lopen daar op die kortdroge ondergrond?
Nee, totaal niet. Normaal hadden ze ook een paar echt supermooie startplaatsen geregeld, bij kasteeltjes, bij oude ruïnes. Waren nu allemaal gewoon op iets hoger gelegen parkings, het niet veel om het lijf. Dus het was wel een beetje jammer voor de uitstraling van deze ronde. Maar uiteindelijk hebben ze wel elke dag kunnen koersen. Maar ook wel waren de ritten iets korter, allemaal rond de 100 kilometer, denk ik. Maar ja, ik denk dat iedereen wel blij was dat het uiteindelijk wel kon doorgaan. En vooral dat ASO zo snel kon schakelen. Hè? Want normaal, ik denk, als je zoiets in Europa meemaakt, even de dag voordien, de avond voordien, nog heel de route gaan aanpassen, dat kan niet. Maar hier zeggen ze gewoon, ja, we sluiten gewoon de autostrade 3 uur af, geen probleem, iedereen moet maar stoppen. Dus, ja.
Ja, maar dat is het voordeel van toch die landen daar zo. En het is toch al editie 13, hè? Dus iedere weg die waar een koers overheen kan, is die koers wel een keertje overheen geweest. Ik was zelf vorig jaar, er wordt daar overwegen gereden, waarvan je hier al in Nederland en België denken van, is dat wel, zelfs in België, zou denken...
Ik zou zeggen,
is dit,
in België ook, ja, echt?
Is het wel een weg waar je overheen kan koersen? Nou ja, dat kan gewoon. En dan zit wel wat putten en gaten in de weg. Maar dat kan daar dan gewoon. En ja, wat je zegt, als de politie het daar wil, dan gebeurt het gewoon. Dus dat is voordeel van de koers. Mijn vraag aan jou nog was, en wat de renners daarvan vonden. Want heeft het veel invloed gehad op het wedstrijdverloop?
Ja, ten eerste werd eigenlijk...
Want als je even kijkt naar de uitslag, ja, dan zie je ook als de etappes 50 kilometer langer waren geweest, had je waarschijnlijk dezelfde winnaar op Green Mountain gehad.
Ja, dat wel. Maar dus, om maar iets te zeggen, etappe 3 dan. Dat was eigenlijk de eerste etappe die echt werd ingekort. Dat was eigenlijk een redelijk lastige etappe, aankomst bergop ook. Maar dat werd dan uiteindelijk een sprintersrit van 70 kilometer over autostrades. Dus dat is eigenlijk, ten eerste was dat dus al een rit waar renners, waar wel wat klimmetjes in zaten, waar ze hardheid hadden kunnen opdoen. Maar dat werd dan nu eigenlijk een ritje van niks. Er werd ook totaal niet doorgereden of zo op die autostrade. Dus ik had gehoopt misschien, ja, er staat een beetje wind of zo. Nee, het stond echt pal tegen. Dus niemand had zin om te koersen. Ja, wat er dan natuurlijk voor zorgt dat renners bijna conditie gaan verliezen. Hè? Dus het werd echt een slakkengangetje heel de tijd. Uiteindelijk, die sprinters kregen dan nog wel een extra kans. Want eigenlijk was hier maar één echte sprinterskans in de Tour of Oman. Dus daar waren zij dan wel blij mee. Maar ja, het nam wel een beetje van het spektakel weg, denk ik. Ook die rit naar Green Mountain, normaal is dat nog wel een iets lastigere etappe. Je komt daar met 170, 180 kilometer in de benen aan. Nu met 60 kilometer in de benen. Dus het is toch wel allemaal een verschilletje qua hardheid die de renners konden opdoen. Vandaar dat je ook zag, na de rit naar Green Mountain, wij reden dan ook met de auto terug naar het hotel. En dan zag je gewoon echt dat de renners eigenlijk dan harder aan het koersen waren dan tijdens de wedstrijd zelf. We kwamen verschillende groepjes tegen. Dat is echt, denk een groepje van ik heb het ook op Twitter gezet, een filmpje, een groepje van 20, 30-tal renners van allemaal verschillende ploegen. Lotto Destiny, Soudal Quickstep, Bora, die echt gewoon in waaiervorm, echt in zo'n ketting aan het ronddraaien waren. Echt veel harder aan het rijden dan in de wedstrijd zelf.
Ja, en dan gewoon zo snel mogelijk naar het strand.
Ja, dat kan natuurlijk, maar ze misten dus vooral die hardheid. Ja. En dat is ook wel iets wat ik niet echt zo goed begreep. Waarom dan tijdens een wedstrijd als de Ronde van Oman, wat toch voor veel ploegen gewoon een voorbereidingswedstrijd is, je wist dat Adam Yates uiteindelijk de klassement ging winnen, waarom dan niet een beetje proberen te koersen? Tijdens die wedstrijd ook gebruik dat, proberen met een paar ploegen op de kant te zetten. Dus niet alleen mijn mening, ook mijn chauffeurs, Jean-Pierre Hendricks en Lorenzo Lapage, waren van die mening van misschien moeten we gewoon echt wel meer durven koersen en die wedstrijd gebruiken. Want als het nu na de wedstrijd doen, vond ik ook wel een beetje lullig of zo.
Ja. Ik vond het namelijk wel bijzonder hoe bijvoorbeeld ook Huub Arts uitgedokterd had dat hij in die vlucht moest op Green Mountain. Want die zei gewoon letterlijk, ik moest eigenlijk nog bijtrainen. En daarom zat hij in die vlucht en wordt hij uiteindelijk derde. Dus als er iets wel van invloed is geweest, is dat Huub Arts misschien anders geen derde op Green Mountain was geweest.
Ja, ja, want als je gaat kijken naar het deelnemersveld, hè, het is een van de sterkst bezette wedstrijden of edities van de laatste jaren. Vorig jaar, toen ik er was, heb ik echt nog met een loepe moeten zoeken naar interessante namen. Nu waren ze er talrijker met Adam Yates als grote winnaar. Maar bijvoorbeeld ook, laten we daar naartoe gaan, het debuut voor DSM Firmenich PostNL van sprinter Fabio Jakobsen. Al was dat een begin, een debuut wat niet helemaal vlekkeloos begon, Niels?
Nee, dat klopt. Ik heb Fabio deze week wel een paar keer gesproken. Eerst natuurlijk vlak voor de start van de Tour of Oman heb je hier, u weet dat ook wel, zo de mediadag aan het zwembad, dat de renners heel ontspannen wat interviews kunnen geven. En toen was ik eigenlijk al een beetje verbaasd. Ik zei dat ook tegen Fabio, van waarom eigenlijk beginnen hier in Oman? Want je hebt één sprintkans, hè? Dat was die eerste etappe. En daar moet het dan ook gebeuren. En als hij dan, ja, zoals hij nog, moet winnen aan een nieuwe trein, aan een nieuwe ploeg, vond ik dat wel een opvallende keuze. Want ik denk, als je ja, die trein op poten wil zetten, dan wil je eigenlijk liefst misschien wel 2-3 kansen achter elkaar, een beetje de automatisme bijsturen. Maar hij zei dus ook van, ja, ik wil hier vooral die hardheid op doen, sterker worden. Winnen zou mooi zijn, maar we gaan er zeker geen druk op leggen. En ja, het was eigenlijk ook wel een beetje in de eerste sprint dat hij ook merkte. Hij werd goed gebracht, zei hij. Maar hij merkte ook wel, ja, de benen liepen vol aan het einde. Nog geen koers in de benen. Ja, hij was eigenlijk nog niet helemaal klaar om echt mee te doen overwinningen. Hij had wel echt ook die ronde van Oman nodig als voorbereiding richting UAE Tour, waar hij dan ook rechtstreeks van hier naartoe zal reizen. Hij gaat niet meer naar Nederland of zo. Blijft hier trainen in het Midden-Oosten. En ja, ik denk dat daarom ook hij er niet te veel conclusies aan wilde verbinden aan die sprint. Hij kwam er dus echt ook niet aan te pas. Werd goed gebracht. Benen liepen vol, werd tiende. En achteraf, ja, zag ik ze wel meteen analyseren binnen de ploeg. Met Winston stond erbij. Ja, er werd wat gediscussieerd.
Jullie, hoe zal dat gegaan zijn?
Well, guys, we've did a great job. Yeah, it's all about process, and yeah, we did great. We just have to work more, but the confidence is there, the work rate is there, and results will come, I'm sure.
Ja, maar Jacobsen was dus nog niet helemaal geïndoctrineerd door de DSM-praatjes, want hij zei wel echt gewoon, ja, ik was niet goed genoeg. Ik was niet goed genoeg. Hij durfde dat wel benoemen, wat ik wel ook prettig vond. Ja, dat hij daar gewoon eerlijk in was, dat we echt gewoon een faire analyse kregen van de sprint, hè.
Laat even naar hem luisteren, want jij hebt met hem gesproken.
Ja.
Ik heb mijn best gedaan. We komen hier met veel wind aan. Ik voelde de benen al een beetje. Het is natuurlijk de eerste koers van het jaar. Na gisteren dan, de eerste sprint. Ja, ik ben wel tevreden, maar ja, het moet natuurlijk beter als je naar de uitslag kijkt.
Ja, nog geen zegen dus voor Jacobsen. Wel voor een nieuw, mogen het al koningskoppel noemen. Vind ik nog eerlijk gezegd nog een beetje vroeg, hè, want het zijn nog geen hoofdafspraken die ze doen. Kroonprins, dat is misschien wel een goede. Want ze zijn nu voor de tweede keer succesvol in het prille seizoen. Het duo bij Sudo Quickstep Manier en met lead-out van Lamperti. Want Niels, ze winnen weer.
Ja, inderdaad. En ja, het zijn eigenlijk, ik heb ze hier ook een beetje van dichterbij kunnen volgen. En het zijn ook wel echt geweldige kerels. Die waren ook super verbaasd. Dat zij bijvoorbeeld op die mediadag bij het zwembad, waar ik net over vertelde. Ja, Caleb Ewan was daar uitgenodigd. Alexander Christophe, Adam Yates, waren Margiel. Maar zij twee dus ook. Dus zij waren daar zelf een beetje verbaasd voor. Want ja, Lamperti had nog geen enkele koers gewonnen. Maar niet alleen Trofeo Mallorca. Dus ja, zoveel hadden ze nu ook nog niet getoond. Maar de hype is wel een beetje beginnen spelen vanaf dat Patrick Lefevre zei van ja, Manier heeft Merlier al een paar keer geklopt op training. En wat we nu ook wel deze week hebben we dan wel een iets beter beeld nog gekregen van die twee, denk ik. En dan valt me ook wel steeds meer op dat Manier is wel, en dat zegt ook de ploegleider Wilfried Peters, Manier is de man met de snelle benen. Dat is echt, ja, topsprinter in wording, man met inhoud ook. Ja, Lamperti, dat is dan meer, ja, de man die de sprints bergop graag wil doen. De man die ook houdt van positionering. Misschien niet de pure sprint in de benen, of zo ziet hij dat toch zelf. Maar eerder de man, ja, die, ja, type Sagan, zei hij zelf ook een beetje. Waarschijnlijk misschien niet voor hetzelfde palmarès, maar dat type renner toch meer. Maar Manier, ja, daar zien ze echt wel qua waarde een topsprinter in. Wat ik dan wel vreemd vond, hij zegt dan zelf, Mijn hoofddoel van dit seizoen, van dit voorjaar, is Luik-Bastenaken-Luik bij de belofte. En de Giro Next Gen. Dus ja, hij wil zich ook wel. Ja, hij heeft ook wel. Hij komt uit mountainbiken, dus hij kan natuurlijk ook wel bergop. Hij heeft ook die inhoud. Maar zijn 1-minuut-waarde, zei Wilfried Peters, die is subliem.
Ja, we moeten ook niet vergeten. Ja, is het gek? Hij is wel pas 19, hè? Dus zit je wel nog in die fase dat het nog heel veel kanten uit kan gaan en zichzelf op dit moment ook echt aan het verrassen is als sprinter. Ik bedoel, 19 jaar, ik vind dat de hype rond hem op dit moment nog best meevalt als je bedenkt hoe dat was rond Evenepoel. Die had natuurlijk wel wat grotere adelbrieven als junior.
Ja, maar dat heeft deze jongen ook, alleen niet als sprinter. Want deze jongen wordt bijvoorbeeld ook eindigd als tweede in de Giro della Lunigiana. Dat is een, ja, misschien wel een van de hoogst aangeschreven rittenkoersen in Italië bij de junioren. Dan heb ik het over september 2022, dat is anderhalf jaar terug. Daar wordt hij tweede achter Antonio Morgado, die ja, ook tweede werd op het WK daarna. Maar daar staan op de erelijst als winnaars, afgelopen jaar dan Bisio, toen Morgado, daarvoor Martinez, daarvoor Piccolo, daarvoor Evenepoel en ook Pogacar, Tao Gegenhardt en Matej Mohoric staan op deze erelijst als winnaar. Hij werd dus tweede achter Morgado, maar dat is echt een zware klimkoers. Dus ik, ja, ik heb hem vorig jaar ook maar één sprint zien doen. Dat was dan in Hugo Page won. Dat was in de Tour de Limousin. De laatste rit, daar werd hij dan wel tweede. Maar voor de rest heb ik hem nooit zien sprinten. Dus ik ben echt, ja, ik viel best wel achterover toen zei, ja, dit is een sprinter. Terwijl bij de junioren was het gewoon, en mm-hmm. Was ik er ook van uitgegaan vanwege zijn mountainbike verleden, gewoon een klimmer. Hè. Wordt ook bijvoorbeeld derde in La Classique des Alpes. Dat is misschien wel de zwaarste eendagskoers bij de junioren in de Alpen. Die toen gewonnen werd door Max van der Meulen, ook voor Bisio.
Maar het is ook iets dat hij zelf nog maar net heeft ontdekt. Hè? Hij heeft die sprintjes op stage gedaan. Hij merkt dat zijn explosiviteit, dat zijn lichaam een beetje aan het veranderen is door ook minder te mountainbiken dan nu. Dus ja, het is ook voor hemzelf nog echt een ontdekkingskoers. Elke koers is een beetje nieuw. Positionering had hij ook totaal geen ervaring mee. Hij heeft echt geluk dat die Lamperti dat wel heel goed kan en hem ook graag wil brengen. Dus ik denk dat dat een beetje is. Het is hij heeft nu ontdekt ook op stage die 1-minuut-waarde, die is subliem. Dus misschien moeten we daar meer op gaan inzetten. En ik denk dat hij dat ook heeft gedaan. Ja. Want bijvoorbeeld op etappe 4, denk ik, zat er halverwege de rit ook de rit naar Yeti Hills. Was een klein klimmetje. En hij was een van de eerste die daar loste. Dus hij heeft misschien ook wel zijn training en zijn lichaam een beetje aangepast om toch meer op die acceleratie, op die sprint te gaan inzetten. En dat bergoprijden, die korte hellings, dus misschien ja, iets meer links laten liggen. Ja, dat is hoe ik het op dit moment zie.
Want als je gaat kijken naar zijn programma, is dat niet het programma van een typische sprinter, of zeker ook geen sprinter in de dop. Hierna doet hij geen openingsweekend, maar gaat hij naar dat Franse tweeluik, Ardèche en Droom Classic, daarna Strade Bianche. Nou, daar heb je als pure sprinter ook heel weinig te vinden. Circuit des Ardennes, daar ga je natuurlijk wel nog wat kansen kunnen krijgen. En Bretagne natuurlijk ook. Dus,
Waar ik
het zijn wel allemaal koersen waarvan ik denk, van, ja, dat past wel goed.
Precies.
Ja, in dit.
Maar het zijn allemaal lastigere ritten.
Ik heb het ook nog gevraagd aan Wilfried Peters, van gaan jullie zijn programma nu aanpassen? En hij zei, ja, we hebben er heel lang over getwijfeld. Misschien moeten we inderdaad wat meer sprintkoersen, wat meer koersen bij de profs ook laten rijden. Want het zijn bijna allemaal 2.2-koersen, beloftekoersen.
Ja.
En hij zei, ja, we hebben echt lang getwijfeld om hem in Kuurne nog te zetten, maar we willen hem eigenlijk niet te vroeg opbranden. En je merkt nu ook al doorheen de week, bij Manier zei dat zelf ook, ik word heel snel vermoeid. Dat hoge tempo van die profkoersen, dat is echt nog een heel groot verschil waar hij nog aan moet wennen. En daarom denk ik dat ze toch wel voor een iets ander programma hebben gekozen. Terwijl dat Lamperti, die gaat zich wel al veel meer bij de profs smijten, maar die, ik weet niet, ik krijg er echt ook het gevoel van dat is een super down-to-earth kerel en die vindt het ook totaal niet erg. Ze zeggen dat natuurlijk vaak van ja, ik offer me graag op voor mijn ploegmaat, teamplayer, dit en dat. Maar bij hem krijg je echt dat gevoel. Je ziet hier heel vaak ook met twee in de lobby van het hotel zitten. Die twee komen echt goed overeen. Hebben vorig jaar natuurlijk ook samen bij Trinity gezeten. En bij Lamperti krijg ik echt oprecht het gevoel dat dat echt een goede kerel is. Echt een teamplayer die dat ook oprecht niet erg vindt om zich daarvoor op te offeren en dat met plezier doet.
Ja, want op de teampresentatie zeiden ze dat juist Lamperti, wat eigenlijk als sprinter daar werd gepresenteerd, ook juist een man is voor de klassiekers gaat zijn. En eigenlijk na deze koers scheiden ook hun wegen naar Oma, want Lamperti gaat dus wel naar Kuurne, wel naar Nokere-Koersen en naar Denain. Dus laten we zeggen de tweede rangs voorjaarsklassiekers. Ja, perfect terrein waar hij dan voor zichzelf kan gaan. Dus dan Als dat daadwerkelijk ook zo het plan is, dan snap ik wel dat hij hier in Oman nog wel eventjes zijn in dienst wil rijden.
En laten we ook vooral niet vergeten, het seizoen is pas 4 weken oud. De eerste zwaluw maakt nog geen zomer. Het kan best zijn dat het hierbij blijft bijvoorbeeld voor een Manier. En dat we over de 2 maanden moeten concluderen dat hij heel vroeg in het seizoen in vorm was. Ik hoop van niet, hij is ook pas 19, dus het kan prima.
Ja, maar dan nog is dat toch prima? Dan ben je als 19-jarige.
Zeker, natuurlijk is dat prima. Maar ik vind wel, wat jij zegt, Maxime, de hype is niet zo groot rondom Evenepoel. Nee. Alleen, ik vind sowieso de hype, we moeten voorzichtig zijn. Het is een jonge jongen die nu 2 sprints wint, waarvan eentje van 76 kilometer. Dat is een inspanning van nog geen 2 uur. ja, als je jong bent, dan kun je dat makkelijk overleven. Maar doe er 100 kilometer bij, dan wil ik het nog wel eens zien. Ja, hij zat ook een beetje opgesloten in met Lamperti, ja, heb ik begrepen, in de lead-out. Waardoor hij er pas laat uitkwam. En zodoende eigenlijk niet eerder aan de bak hoefde. En zodoende won. Want het was wel de bedoeling om voor Lamperti te gaan. Mm-hmm. Dus ja, ik ben nog wat voorzichtig. Ik wil het nog wel zien. Puur ook omdat ik hem dus niet heb zien sprinten bij de belofte en junioren.
Nee, helemaal mee eens, jury. Maar alsnog op 19-jarige leeftijd profkoers winnen, dat is een opvallendheid. Of dat nou begin januari gebeurt of eind oktober. Zeker met wie hier ook rondrijden. Er zijn een hoop renners die dat überhaupt niet gaan halen. Nee, tot slot nieuws over Omaan. Adam Yates, die toch wel opvallende uitspraak deed over zijn rol in de ploeg van UAE.
Ja, inderdaad. Want Yates, ja, ik denk dat we allemaal er misschien ook een beetje een soort raar gevoel bij kregen toen hij naar UAE ging. Hè. Grote renner als Yates, wat gaat hij daar doen? Gaat hij nog voor zichzelf kunnen rijden? Of gaat hij nu puur zich
geld opstrijken?
Op die knechtenrol richten. Maar eigenlijk is dat dus niet de bedoeling. Hij gelooft nog echt resoluut in een eigen grote ronde winst, heeft hij mij verteld, ook op diezelfde mediadag. En eigenlijk overal waar hij gaat rijden, gaat hij voor zichzelf rijden. Alleen in de Tour niet. Dat is nu een beetje het plan. Hij gaat Vuelta doen. Ook allemaal kleine rondjes zoals dit. En hij is daar ook wel echt mee bezig. Bijvoorbeeld UAE Tour, voor de sponsor natuurlijk een groot doel. Maar daarom heeft hij dus ook zelf gevraagd om Omaan nog bij te rijden. Om toch wel een beetje ook weer, hetzelfde als Jacobs, een beetje gerodeerd te zijn. Al wat competitie in de benen. Want als je meteen in een waaierrit wordt gesmeten in de eerste etappe van UAE, dan kan dat zijn dat de benen ontploffen. Dus hij is daar wel echt mee bezig om de kansen die hij krijgt, ook Catalunya en zo, om die wel echt meteen te grijpen. Inderdaad. Dus het was een beetje dezelfde situatie als wat we deze week te horen gekregen van Vlasov in verband met Roglic voor het kompatschap. Dat gaat dan wel over de Tour. Vlasov die zegt, ik leg me er niet meteen bij neer. Jezus doet eigenlijk hetzelfde, maar die zegt, ik leg me er niet bij neer. Ik wil ook nog voor eigen kansen gaan, maar in de Tour. En dat is ook een beetje zelfkennis, want hij zal ook wel vorig jaar hebben gezien dat Pogacar nog altijd veel beter was. Dat hij daar wel voor Pogacar gaat rijden. Maar natuurlijk, Pogacar komt uit de Giro.
Ik wil zeggen, dat is ook nog zo het geval. Hè? Hoe goed gaat Pogacar zijn in de Tour? Mm-hmm. Dat weten we allemaal niet. Er kan nog zo ontzettend veel voorvallen in Giro. In alle koersen die er nog aan zitten komen. Ik bedoel, buiten een ritje met mij in UAE heeft hij nog niet gekoerst. Mm-hmm. Dus hij kan nog heel veel tegen gaan komen als we het hebben over Pogacar. Ja. Dus in die Giro snap ik het wel dat Yates dit zegt, hè? Dat hij gewoon zich in ieder geval zo voorbereidt. Ik bedoel, dat hij nog een grote ronde kan winnen, twijfelen daaraan. Ik denk het niet, hè. Vorig jaar gewoon nog derde in die Tour achter Vingegaard en Pogacar. Dus geen heel verrassende, maar wel benieuwd hoe dat dan toch gaat. Mm-hmm. Ze komen echt met een sterrenensemble. Gaat iedereen zich bij UAE in de gelederen blijven? Dat blijft wel een grote kwestie. Hoe was hij in de omgang? Want Yates wil nog wel eens wat knorrig zijn. Hoe was dat nu?
Hier eigenlijk heel ontspannen, moet ik zeggen. Ja, zoals iedereen eigenlijk. Het is, we hebben al heel veel koersen gedaan in Europa als journalist, maar ik vind het hier toch echt wel 1000 keer fijner om met de renners te praten. Zelf soms meer gesloten renners, zoals Yates, zoals Ewan ook wel eens durft te zijn. Die waren hier super ontspannen. Alle tijd nemen, lachen met de ploegmaats. Die jongens hebben hier ook echt wel de tijd van hun leven, heb ik het gevoel. En dat was eigenlijk wel echt leuk om mee te maken. Zeker inderdaad, zo'n Yates is eigenlijk zo'n beetje vaak zo een grijze renner. Hè. We hebben daar zo niet echt een beeld van wat voor persoonlijkheid is dat. Maar als ik hier ook bij La Page in de auto zat, die zit nu bij Intermarché, maar die heeft ook heel lang met hem gewerkt bij Greenwich. Ja. Dan komt hij ook gewoon naast La Page rijden, praatje doen, een beetje lachen. Een beetje, dus het was wel leuk om zo eens bezig te zien.
Goed. Jij gaat je vliegtuig halen. Dank dat je eventjes kon aanhaken in deze podcast. En tot volgende week weer vanuit België dan. Want dan gaan de Vlaamse voorjaarsklassiekers beginnen daar in de podcast volgende week heel veel meer over. Jury, wij gaan door met eerst aan te kondigen dat die nieuwe Ride Magazine eraan zit te komen. We zijn bezig met de laatste punten en komma's voordat onze deadline gaat volgen. En het voorjaarsnummer van Ride Magazine dat komt begin maart uit. Je kunt dat nu al pre-orderen. En je kunt ook nog met flinke korting het tijdloze winternummer bestellen. Podcast 30 is de code. Dan krijg je 30% korting op de aanschafprijs. Ja, voor de mensen die het kijken, Jury toont hem weer met Van der Poel en de WK-streep erop. Groot verhaal met Mathieu van der Poel in dit blad onder andere. Podcast 30 is de code. Dan krijg je 30% korting op de aanschafprijs. En ook voor alle abonnementsopties kan je terecht op ridemagazine.nl en op wielerfans.nl, waar je ook het blad kunt kopen. Maar is ook al het voorjaarsnummer pre-orderen. Jury, de waarden zijn bekend binnen Wielerfans ploegleider. 3 man.
Ja.
Met 20 punten, dat is niet zo spannend. Heb jij al 1 pareltje gevonden die misschien wat ondergewaardeerd is?
Ik heb er wel meerdere. Ik heb natuurlijk al me voorbereid voor de pooltips van volgende week. Er zijn toch best wel heel wat leuke renners te vinden die helemaal niet zoveel punten kosten. Neem bijvoorbeeld Jan Tratnik, die ja, quasi het hele voorjaar
gaat rijden. Ik denk jij gaat zeggen Lamperti of Magnier.
Nou, ik heb Magnier dus wel op dat lijstje gezet. Maar ja, wat ik ervan begrijp is dat hij weinig voorjaarskoersen uit het klassieke spel gaat rijden. En dan zou ik toch eerder voor bijvoorbeeld Tratnik opteren. Die maar 1 puntje waard is. Veel inhoud heeft. Misschien zelfs wel, net als van de week in die gravelkoers in Spanje, per ongeluk ergens een finale gaat rijden. Wat dat betreft vond ik het opvallend dat hij maar 1 punt waard is. Vooral ook omdat hij via Visma Leasebike heel veel 10 punten zou kunnen verzamelen. En ik heb er nog eentje gevonden. En daar verwacht ik wel heel veel van dit voorjaar. En dat is, je mag het raden, dat is een stokpaardje van mij. Denk aan de klassiekers. Denk aan een renner die misschien niet direct bij iedereen oppopt. Het is een Fransman, zeg ik er maar bij.
Ik zat te denken aan Axel Laurence.
Nee, die is ook maar 1 punt waard, vond ik heel opvallend. Maar die gaat dus niet zo heel veel klassiekers rijden, heb ik begrepen. Anthony Turzi, daar was hij weer. Jawel, maar 5 puntjes waard. Vorig jaar belabberd voorjaar. Maar goed, de jaar ervoor heb ik altijd geroepen, die gaat een keer een dijk van een voorjaar rijden. Is natuurlijk ook als tweede Milaan-San Remo geweest. Is maar 5 puntjes waard. En dat is bijvoorbeeld Jonathan Narváez ook. En daar verwacht ik ook heel veel van. Puur omdat Ineos eigenlijk geen kopman heeft voor de klassiekers. Maar wel een heel sterke, brede kern. Dus ja, er zijn meerdere renners die daar kunnen uitpakken. En Narváez, die heeft ook gewoon een mooi track record. Was al goed dit voorjaar. Is ook Ecuadoraans kampioen geworden. Dus het zou toch tof zijn als we die trui straks ergens in de finale van dwars door Vlaanderen over de Kassei zien dokkeren.
Ja, Wielerflits ploegleider bestaat het voorjaarsspel uit 12 eendaagse wultekoersen. Er zijn wisselmomenten, maar het belangrijkste is dat team goed staat. Jury gaat je daar dus bij helpen met weer de pooltips. En je kunt je nu aanmelden op ploegleider.nl. Dan kun je dus ook de strijd met ons aangaan. Ik zal ook een team gaan afvaardigen en dan gaan we zien wie het beste het gaat doen. Nieuw dit jaar is in het klassieke spel wel dat er een extra wisselrenner is. Dus het is nog wat meer puzzelen. Ook wie je op de bank gaat zetten, dat wordt belangrijker.
Eentje minder, toch? Jaar. Vorig jaar waren het volgens mij 3 per
minder.
Koers.
Ja, het zijn
vorig
nu
jaar
2.
Waren het 3 per koers. Zijn nu, het was wel, want ik was weer van 3 uitgegaan. En ik had al mijn hele puzzel klaargemaakt ergens tijdens een nachtelijk uur dat ik wakker werd, omdat de kleine moeilijk was. Maar die konden al de vuilbak weer in, want er mag maar 2 keer wisselen. Dus ik moest helemaal opnieuw. Maar dat is iets voor na de ride deadline.
Precies. Ploegleider.nl, speel gezellig mee, ook in de wielenflits pool die we daarop aanmaken. We gaan even terug naar de boerenprotesten. Want die teisteren nu, teisteren is een heel zwaar woord, maar dat is nu een actueel probleem. Op dit moment in Spanje, maar natuurlijk ook in België speelt het probleem ook, waar nog steeds het halve land plat ligt doordat boeren de wegen blokkeren, zelfs de grensovergang naar Nederland. Nu is over inmiddels 9 dagen, we nemen deze podcast op donderdagochtend op, volgende week zaterdag is Omlopend Nieuwsblad, een dag later kun je naar Brussel-Kuurne. Hoeveel zorgen moeten wij als de wielenwereld gaan maken over de doorgang van die wedstrijden? Want in de Ruta del Sol wordt dus de wedstrijd geannuleerd omdat er geen politie is. Niet zozeer dat de boeren de koers willen saboteren. Nee, de politie die de wedstrijd beveiligt is elders nodig. Speelt dat probleem nu ook in België? Ik heb even mijn oor te luisteren gelegd bij de organisator. Die zijn er wat diplomatiek over. Maar maken zich op dit moment weinig zorg. Ze hebben in ieder geval geen signalen dat de koers gesaboteerd gaat worden. Nu zal dat, denk ik, in België maak je er helemaal geen vrienden mee als je in koers...
Wel net je punt maken.
Ja, dat is waar, maar daar ben je ook wel in één klap. Net als dat de boeren dat in Nederland hebben gedaan door met de strontgieren supermarkt onder te laten lopen en asbest op snelwegen te laten branden.
Journalisten in Duitsland aan de grens te laten staan.
Ja, dat was nog zelfs van langer geleden. Verlies je natuurlijk wel heel snel je kredieten. Dat zou natuurlijk in België ook het geval zijn, is mijn inschatting, als daar boeren de koers gaan saboteren. Maar de organisatie is in gesprek eigenlijk altijd al met de boerenorganisaties. Ook om hun een platform te bieden. We kennen natuurlijk al het klassieke beeld van de wegen waarin dan tractoren zelfs met de luide klaksons geluid maken en op die manier hun punt duidelijk maken en ook alle airtime krijgen. Maar ja, het is natuurlijk wel ultiem bij de koers. Die gaan over de wegen en langs de akkers waar de boeren hun werk doen. Dus dat is wel een mooi toneel om in ieder geval hun punt duidelijk te maken. Dus laten we hopen dat het niet gaat gebeuren tijdens Omloop Nieuwsblad. Althans, dat is in ons belang. En ik denk zo'n beetje alle luisteraars die toch van de koers gaan houden. Maar op dit moment, ik zag het al her en der op Twitter voorbij komen, dat er wel wat vraagtekens waren over wat betekent dit voor het openingsweekend. Maar voor nu, 9 dagen van tevoren, wordt ons dus verteld dat het nog geen heel groot gevaar is. En laten we vooral hopen dat dat zo blijft. Maar Juri, als je het lijstje gaat opmaken, we hebben het politieprobleem. We hebben de vergunningsdruk in Nederland. We hebben de stikstofregels die koers dwars zitten. We hebben nu de gemeentes, waar we het vorige week over hadden, die toertochten willen weren. Nu de boerenprotesten, milieuactivisten, de postbank die niet meer befietst mag worden in koersverband. Het is nogal een lijstje aan het worden.
Ja, maar als je je ook bedenkt, ik weet niet of je dat nieuwsbericht gelezen hebt van het weekend, maar er is dus een dierenrechtenorganisatie, oorspronkelijk uit Amerika, maar die is ook in Nederland actief, PETA heet dat. Die willen dat de kermissen, et cetera, de houten paden uit de draaimolens gaan halen, omdat dat kinderen impliceert dat dieren er zijn voor vermaak.
Ja.
Heb je dat meegekregen?
Ja, ik heb het gelezen, ja.
Als we hier onszelf druk om gaan maken, ja, laten we dat dan vooral hopen dat dat zo blijft. Want dan kunnen we gewoon onze wedstrijdjes blijven fietsen. Want we slaan wel met deze hele aardbol volslagen door.
Ik ben het helemaal met je eens. En het is alleen wel het probleem, en dat speelt trouwens ook met de kermissen, dat de regeldruk en daardoor ook de marges en de extra kosten die erbij komen. Gelukkig is, even een zijstap, de kermis is al bijna onbetaalbaar. Gelukkig is de koers nog gratis in veel gevallen. Maar het is gewoon als organisatie bijna niet meer te bolwerken als je kijkt wat er allemaal bij komt kijken. En hoeveel meer er tegenwoordig erbij komt. En koers die gewoon straks niet meer georganiseerd mogen worden om weet ik voor wat voor reden.
Nou, nee, dat,
moeten
dat,
Nederlandse koersen zich op korte termijn zorgen gaan maken? Nee. Om de doodsimpele reden dat op de heel korte termijn er nog geen koersen zijn. De eerste is 2 maart met de ster van
Zwolle. De ster is niet ver.
Zwolle. Dus die, dat is nog een weekje later dan de Omloop het Nieuwsblad. Wat wel dwars door het gebied gaat waar zeker veel boeren actief zijn. Maar ook daarover is bij ons nog niks bekend dat daar gevaar is. Ik opende deze podcast met dat je misschien wel 4 schermen nodig gaat hebben om koers te blijven volgen. Nou, die 4 schermen die moet je er ook bij blijven houden. Want komende week is het hartstikke druk. Vrijdag begint de klassiek VAR. Dit weekend Tour de Zalp Maritiem. Nou, Route del Sol en Algarve finishen. Maandag start dan de UAE Tour. Donderdag ook Gran Camino. De nieuwe Spaanse koers waar ik even bij stil wil staan. En dan heb je dus het openingsweekend in België en in Frankrijk. En al deze koersen zijn normaliter op tv. Nou, voor elk van de genoemde koersen is dat voor een aantal renners het seizoensdebuut. Ik wil even ook Gran Camino eruit lichten, want dat is eigenlijk een heel jonge koers. Vorig jaar was dat al een best oké deelnemersveld, want Vingegaard stond aan de start en die won 3 van de 4 ritten. En waarom won die andere rit niet, Juri? Weet je dat nog? Quizvraag.
Ja,
Het was 4 ritten, hij won er 3.
Ja, werd hij niet geneutraliseerd of zo? Was
het ja, ook? Heel goed. Dat was de openingsrit. Door sneeuwval in het noorden van Spanje werd die wedstrijd niet... finishte hij niet, ging naar 20 kilometer, werd hij geneutraliseerd. Maar hij kreeg toch de rijderstrui, omdat hij de meeste bonussecondes onderweg had gepakt. Dus zodoende dat hij van start tot finish, en ik geloof alle klassementen die hij daar won. Het was ook de wedstrijd waarin Bart Lemme zich nadrukkelijk heeft laten zien. Het zou mij niet verbazen als daar al een de interesse van Jumbo of inmiddels Visma Leasebike heeft gewekt. Ja. Vorig jaar was dat dus de grote vingerkaartshow. Dit jaar is de concurrentie voor hem een heel stukje sterker, want ook David Gaudu, Quintana, Carapaz en Kwiatkowski en Bernal starten daar. Het is opnieuw 4 ritten en het begint
met de concurrentie is dan per se sterker.
Nou ja, goed. Vorig jaar was dat er niet.
Nee, dat klopt.
Won hij daar met groot verschil. Dus nu is er concurrentie. Zo moeten
met
we het.
10 vingers in zijn neus.
Precies, ja. Maar het leuke is, ze beginnen met een tijdrit van 15 kilometer. Dus dat is volgende week donderdag. Nick is daarbij aanwezig. Dus die haakt volgende week in de podcast aan om verslag te doen van deze Spaanse koers. Ja.
Er komt nog een interview aan met Jonas Vingegaard. Een grote ook. Die staat voor komende week als de ride deadline achter ons ligt. Heb ik nog mooi 1 dag om die helemaal rond te maken. En dan komt hij perfect een dag voor O Gran Camino op de website. Dus luisteraars van de podcast. Volgende week woensdag, zeg ik uit mijn hoofd, interview groot met tweevoudig toerwinnaar Jonas Vingegaard op de website.
Ja, dan gaan we toch nog tot slot heel even vooruitkijken in de Omloop Nieuwsblad. Volgende week in de podcast daar uitgebreid aandacht voor. Maar er is nog redelijk weinig bekend over het deelnemersveld. Dat druppelt langzaam een beetje binnen. Wel weer leuk dat Alaphilippe weer deelneemt. Geen Frans openingsweekend voor hem, maar gewoon weer terug in Vlaanderen. Ja, en eigenlijk de topfavoriet, die doet niet mee.
Want dat is?
Mats Pedersen.
Nee, maar op zich vind ik dat wel een goede keus.
Ja, het is voor het derde jaar op rij dat hij het niet doet. De laatste keer dat hij openingsweekend reed was in 2021. Toen reed hij geen heel sterk Omloop Nieuwsblad, werd hij 112e. Daagse naar reed hij Kuurne. Hoeveelste werd hij daar?
De weder, volgens mij.
Nee, hij won. Hij won toen in 2021. Dus, maar goed, desondanks. Hij heeft al eerdere jaren ook wel eens gezegd dat hij vooral die piek wat later plant. Dan zou ik zeggen dat hem dat dit jaar misschien nog niet heel goed gelukt is. Of hij is gewoon zo ontzettend goed dat het echt een grote kandidaat gaat zijn voor de voorjaarsklassiekers.
Nou ja, ik heb hem bezig gezien in die, volgens mij was de 3e etappe, zaterdag, in de Tour de la Provence, of de 4e etappe. Echt de hele dag steenkoud en kwam de regen met bakken tegelijk uit de hemel. En die reed me daar toch een rit. Dat was echt niet normaal. Die reed alles dicht. Ook in de slotfase reed hij nog naar Marco Frigo toe. Met iedereen in zijn wiel op een oplopende strook. Was echt puur op de macht. En vervolgens won hij van kop af aan ook de sprint van dat groepje. Waarbij Axel Zengle en Clément Champouzin jankten in zijn wiel. Ik heb daar een heel goede Mats Pedersen gezien. En die was vorig jaar in die periode ook al goed. En we weten natuurlijk dat hij een fantastisch voorjaar heeft afgezet. Als hij er nog iets bij kan doen de komende weken, dan kunnen Mathieu van der Poel en Wout van Aert misschien wel eens hun hart moeten ophalen. Dat er misschien wel 3 grote renners zijn in plaats van enkel die 2.
Ja, want hoe ziet zijn verdere opbouw eruit? Pedersen gaat naar Parijs-Nice, daarna Sanremo en dan vanaf E3 haakt hij in Vlaanderen in en doet hij dat tot en met Parijs-Roubaix. Ja, jij zegt al vorig jaar natuurlijk een waanzinnig voorjaar gehad. Als we even kijken naar die uitslagen. 6e Sanremo, 14e E3, 5e Gent-Wevelgem, 5e Dwars door Vlaanderen. 3e in de ronde en 4e in Roubaix. Daar is dus nog ruimte voor verbetering, maar heel erg veel niet meer. Het zit overal op of tegen het podium aan.
Ja, maar hij hoort zo langzamerhand toch wel echt wel bij die, top 3, top 5 in die klassiekers. Hè? Ook als je ziet dat hij gewoon bij de beste 4 op dat WK is, uiteindelijk net naast het podium pist, omdat hij dat sprintje van Pogacar verliest. Maar dit is gewoon een renner die er eindelijk vorig jaar tussen kwam te staan. Want hoe vaak hebben we niet de laatste jaren gezegd, ja, Pedersen komt eraan, maar die kwam eigenlijk maar niet. Vorig jaar stond hij er ineens en ik denk dat dat de klik is geweest en dat we dit voorjaar de beste Pedersen ooit gaan zien.
Ja, en dan heb je... Oké, deze moeten we eventjes clippen, Juri. Ja. Maar vaak zeg je dat van, hij komt eraan. En dan zeg je dat tegen die gasten. En dan zijn ze inmiddels 33 of 35. En dan zeg je, oh ja, het is er nooit echt van gekomen. Pedersen, ja, die koers voor het gevoel ook al eeuwig. Hè? Profdebuut in 2017. Maar is nog altijd maar 28, hè? Die gaat gewoon nog vijf...
Hetzelfde bouwjaar als Van der Poel.
Ja, kan gewoon 5, 6 jaar in die klassiekers meedoen. En... dat doet hij natuurlijk al, maar ook gewoon om echt die 2, 3 of soms 4 stapjes die hij nog hoger kan zetten op het podium. Dus het is al eventjes wachten op Pedersen, die gaat fijn roderen in Parijs-Nice. Moeten we ook niet gek opkijken als hij daar nog ritten gaat pakken en dan vanaf Milaan-Sanremo.
Als het ergens een keer fors regent dit voorjaar en het is koud, schrijf hem dan maar op.
Ja, absoluut. Het parcours van Omloop het Nieuwsblad is ongewijzigd. Ja, het is 5 kilometer korter dan vorig jaar, maar dat heeft vooral te maken met een aanpassing in het parcours in het eerste deel daarvan. Volgende week dus een grotere voorbeschouwing ook op het parcours. Ja, er is nog één hele grote vraag open en dat is ook wanneer begint Mathieu van der Poel aan zijn seizoen? En hoe ziet dat seizoen eruit en welke keuze gaat hij maken qua grote rondes, qua Olympische Spelen? Daarvan is nog niks officieel bekend. Hij heeft op het WK gezegd dat hij 2 weken later zijn seizoen bekend zou maken. Hè, hoe dat programma eruit gaat zien. Nou, dat zou dan komende week gaan zijn. Maar officieel hebben wij daar nog geen mededeling over hoe en wanneer dat gaat gebeuren. Maar in principe, als je WK plus 2 weken doet, kom je op volgende week uit. Dus dat houden wij in de gaten. Zodra dat bekend is, lees je daar natuurlijk alles over op Wielerflits. En gaan wij dat absoluut ook aanhalen in de podcast. Tot slot, Juri, naar welke koers kijk jij het meest uit voor komende week? Voor komend weekend?
Toch wel naar de Volta Algarve, denk ik. Want ja, goed, daar doet Evenepoel mee. En dat hebben we deze podcast nog niet gezegd, op waanzinnige wijze zijn eerste koers van het jaar won. Gewoon ja, op zijn Evenepoel, zoals hij bij de junioren
50 kilometer solo.
Solo, ja, en de groet aan iedereen en wint met 2 minuten voorsprong. Was echt hoofdrolspeler en de rest had maar een bijrolletje. Niet eens een figurantenrol, maar gewoon echt een heel klein bijrolletje van 2 seconden. Ik wil dat wel eens zien dit weekend. Maar ook Sepp Kuss doet daar mee. En voor de mensen die de podcast luisteren en deze week de website gelezen hebben, die gaat als kopman naar de Tour de France. Naast Jonas Vingegaard uiteraard. Dus niet meer als meesterknecht in de bergen, maar echt als mede kopman. En ja, met een tijdrit in dit rondje en 2 aankomsten bergop, waarvan de eerste dus vandaag op donderdag is. Ben ik wel eens benieuwd wat hij waard is tegen Evenepoel. Want Evenepoel wordt natuurlijk wel gezien als een van de 4 podiumkandidaten deze zomer. Bij Kuss is dat niet het geval. Maar goed, daar werd misschien ook niet van uitgegaan dat hij als kopman naar de Tour ging. En dat gaat hij wel. Dus ik ben wel benieuwd wat die waard zijn. Het is nog vroeg in het seizoen, maar dat vind ik interessant om dit weekend in de gaten te houden.
Ja, ik ga toch. Ik hoop dat in de route dat Sol gekoerst gaat worden. Want zijn dus de parcoursen aangepast, die van vrijdag en van zaterdag. Mocht hij dus op vrijdag doorgaan, dan wordt dat een tijdrit van 5 kilometer. Zaterdag wordt een kortere rit en dan zondag wel gewoon een volledige bergrit. Dus voor mannen als Tim Wellens, Ayuso, Soler, maar bijvoorbeeld ook Axel Laurens, is wel leuk als die toppers een tijdrit van 5 kilometer gaan rijden.
Maar gezien de historie kon de winnaar Wellens een Belg zijn.
Heb je hem toch nog? Nou, dus een mooie noot om op af te ronden. Hartelijk dank voor het luisteren. Op Wielerflits gaan we dus alles volgen. Ook de koersen, of ze wel of niet doorgaan. Het is een beetje gek, maar dat is wel de status waar we nu in zitten. En we gaan dus ook al uitgebreid vooruitblikken op het openingsweekend met de voorbeschouwing die eerder dan anders online gaat komen. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot volgende week.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.